En een lichaam bestaat uit spieren. Het spreekt van actie, het spreekt van beweging. En als wij hebben over aanbidden, ik heb specifiek juist dat woord gebruikt. Aanbidden is een werkwoord. Het is iets wat wij mogen doen om God groot te maken. En vanavond willen wij stilstaan bij dit onderwerp. Ik heb ook een afstandsbediening, als je wil. Oké. Soms laat de techniek ons in de steek. Wat? Nee, we laten ons niet verslaan. Nee. Goed, we gaan deze punten samen bekijken vanavond. Geschapen, we zijn gecreëerd, geschapen om God te aanbidden. Nou, wat een voorrecht is dat. En punt 2, dan gaan we kijken naar de redenen om God te aanbidden. Er is een lied dat zegt, we hebben 10.000 en jawel, we hebben veel meer redenen natuurlijk om God te aanbidden. En het laatste punt, punt 3, is aanbidding in de samenkomst. Wat betekent dat? Als wij samenkomen en God aanbidden, hoe kunnen wij dat doen? Goed, God heeft ons geschapen tot zijn eer en glorie. We gaan stilstaan bij Gods eer en Gods glorie. En wat wij zien is, alles wat God doet, is tot zijn glorie. God gaat niet zomaar in de wilde weg te werk, maar als hij iets doet, dan doet hij dat om zijn naam eer te brengen. Jesaja 43 zegt ons, vers 7, ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt. Wij zijn geschapen naar zijn beeld. En als God naar ons kijkt, naar u kijkt, dan ziet God zijn eigen glorie in u. En dat is natuurlijk Gods wil, omdat hij zijn eer en glorie wil openbaren in een ieder van ons. Dus ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Het is belangrijk dat wij zeggen, Heer, laat mij leven tot uw eer en laat mij leven tot uw glorie. Dat wat ik zeg, dat we zullen we ook straks bekijken, dus wat wij doen, wat wij spreken, dat het mag zijn tot eer en glorie van God. Dus alles wat God doet, is tot zijn eer en glorie. En wat wij kunnen zeggen is dat God over zijn glorie waakt. God zal nooit zijn eer delen met de afgoden. Daarom zegt de Bijbel ook, God is een jaloerse God. God wil niet dat wij mensen beelden achteraan gaan die dood zijn en dat wij de eer, zijn eer aan die afgoden geven. God wil dat wij hem de glorie geven. En daarom nogmaals, God is een jaloerse God. Jesaja 48 vers 9 zegt ons, omwille van mijn naam, niets anders. Wat God doet, dan is het om zijn naam glorie te brengen. Omwille van mijn naam stel ik mijn toren uit. Omwille van mijn roem zal ik mij bedwingen, u ten goede, zodat ik u niet zal uitroeien. Zie, ik heb u gelouterd, maar niet als zilver. Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Omwille van mij, zegt de Heere God, omwille van mij doe ik het. Want hoe zal mijn naam ontheilig worden? Ik zal mijn eer en aan geen ander geven. Als God ons redt, dan redt hij ons voor zijn eer. Als hij ons helpt, als hij ons geneest, als hij ons verlost, dan is het allemaal tot zijn eer en glorie. Dus God zegt uiteindelijk, ik zal mijn eer aan geen ander geven. Daarom is aanbidding van groot belang. Dat wij God aanbidden en dat wij hem groot maken en men hem alleen centraal plaatsen. Laten wij niet vergeten, Satan is ook eveneens op uit om mensen te knechten om hem te aanbidden. Bedenk maar zelfs dat toen Jezus verzocht werd in de woestijn, dat hij aan Jezus zegt, als u mij aanbidt, als u voor mij knielt, dan zal ik u alle koninkrijken geven. Satan wil graag aanbeden worden. Dat was ook natuurlijk zijn val. Hij zag de troon van God en hij zegt, nou, ik wil graag dat mijn troon gelijkgesteld wordt aan die van God of zelfs hoger. Want hij wil aanbeden worden. En hoeveel mensen zijn in die val getrapt en uiteindelijk aanbidden zij de boze. Maar wij zijn hier gekomen om de Heere God alleen te aanbidden. Amen. Nou, in aanbidding staat God centraal. Als wij in Gods huis komen, dan gaat het niet om ons. Dan gaat het niet om mijn noden. Dan gaat het niet om mijn problemen. Dan gaat het niet om mijn ziekte. Maar dan gaat het alleen om de eer van God. En als wij God de eer geven, dan zeggen wij alles als het ware ook, Heer, u bent groot en almachtig. En dan zeggen wij al bij voorbaat, Heer, u bent bij machten om mijn problemen, mijn strijd, mijn tegenslagen op te lossen. Dus als wij al God groot maken en zeggen, Heer, u bent de almachtige, dan zeggen we al bij voorbaat, Heere, mijn zorgen zijn eigenlijk geen zorgen in uw ogen, want u hebt de oplossingen ervan. In aanbidding staat God alleen centraal. Er is aanbidding hier op aarde, maar er is ook aanbidding in de hemel. Want ook in de hemel staat de Heere God centraal. En tot in alle eeuwigheid is hij waardig te ontvangen onze lof en onze prijs. Dus als wij het laatste boek bekijken, dan zien we dat in het boek Openbaring, dat er keer op keer gezien wordt dat mensen aanbidden, dat ouderlingen aanbidden. Openbaring 4 vers 9 zegt ons, en telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Paulus zegt ons, als wij de goede strijd strijden, dan ontvangen wij een kroon. Maar straks als wij in de hemel zijn, dan nemen wij onze kroon en wij mogen net als deze ouderlingen onze kroon werpen aan de voeten van onze Heer. Want uiteindelijk zeggen wij, Heere, u bent het waard. Amen. U bent het waard te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. En wij hebben alle redenen om dat te doen. Hier wordt gezegd, want u hebt alle dingen geschapen. U bent de schepper, u bent de creator en daarom brengen wij u eer en glorie. We zijn dus geschapen om God eer te brengen, om hem te prijzen, om zijn naam te verhogen over de ganse aarde. We zijn geschapen tot zijn eer. Openbaring 22 maakt Johannes een vergissing, of een grote fout moet ik zeggen. Er was een engel die hem vele dingen liet zien. En die dingen die hij zag waren zo wonderlijk. Op een gegeven moment knielde Johannes voor deze engel om hem te aanbidden. We lezen dat stukje in Openbaring 22 vers 8. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. Hij had zoveel geweldige dingen gezien dat hij even in de war was en dat hij deze engel wilde aanbidden. En dan zegt vers 9, en hij zei tegen mij, de engel zei tegen Johannes, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Ik ben, net als jij, een dienstknecht. Ik ben net als de profeten een dienstknecht. Ik ben een boodschapper. Een engel is een boodschapper. En dan zegt de engel uiteindelijk, aanbid God. De engelen aanbidden God. En zo willen wij als Godskinderen de Heere God aanbidden. in de samenkomsten, in ons dagelijks leven. Ik moet erbij zeggen, aanbidding staat los van plaats, staat los van tijd. We zullen straks zien, aanbidding is een levensstijl. Je bent niet een part-time aanbidder. We zijn een aanbidder van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, elke dag opnieuw. Want wij zijn uiteindelijk dat God verschuldigt. Wij zijn aanbidding verschuldigd aan de Heere God. Wij zijn daarnaast allen aanbidders. Ook degene die niet in God geloven, ook zij aanbidden. Sommigen aanbidden hun huis, hun carrière. Sommigen aanbidden hun auto. En terwijl hun auto hen niet kan redden, het enige wat die auto kan doen is roesten. Het kan hen voor de rest niks geven. Maar wij aanbidden de levende God. Amen. God zoekt, zegt de Bijbel, ware aanbidders. Er zijn genoeg aanbidders, maar God zoekt ware aanbidders. Aanbidders die hem aanbidden in geest en waarheid. Dat is uw geest. En dan aanbidden wij God in zijn waarheid. Want God wil uiteindelijk aanbeden worden zoals hij aanbeden wil worden. Niet op ons manier, maar op zijn manier. Matthäus 4, daar vinden wij het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Johannes 4, vers 23 zegt ons, maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De Samaritanen had hun plek om te aanbidden. De Joden hadden hun plek in Jeruzalem, in de tempel, om God aan te bidden. Maar de Heer Jezus Christus zegt ons, de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden. En het maakt niet uit waar je bent, op welk tijdstip van de dag het is. God zoekt ware aanbidders die hem aanbidden vanuit hun geest. Vanuit de waarheid van de Heere God. Ware aanbidding heeft te maken met ons hartsgesteldheid. Ware aanbidding kan alleen maar voortkomen als wanneer ons hart vernieuwd is door de Heere God. Door de Heilige Geest toen wij tot bekering kwamen. We hebben ons bekeerd en uiteindelijk is dat de Heilige Geest die ons nieuw leven geeft. We zijn uiteindelijk wederom geboren in Christus, wedergeboren in Christus. Zo hebben wij een nieuw leven ontvangen, maar ook een nieuw hart. Een geest die eerst dood was, is nu levend gemaakt. En wij aanbidden nou de Heere God vanuit ons hart. Ja, dus zonder een wedergeboren hart kunnen wij God niet aanbidden. Ja, kun je wel aanbidden, maar dan is het geen aanbidding. Aanbidding is een levensstijl. Vanaf het moment dat wij ons bekeren staat, hebben wij nu de Heere God op de eerste plaats. En dat dient zo te zijn en dat dient zo te blijven. Wij zijn aanbidders van hem. Heer, u bent mijn schepper, u bent mijn redder, u bent mijn zaligmaker, u bent de koning der koningen, u bent de komende bruidegom, u bent ons alles. Dus, en we nemen die aanbidding mee in ons dagelijks leven. God aanbidden zonder een wedergeboren hart is dus geen aanbidding. Dus je kunt zingen over God, je kunt praten over Jezus, maar als je hart niet vernieuwd is door de Heilige Geest, dan is het gewoon woorden. Het zijn dat gewoon woorden en het zijn dat gewoon liederen. Je kunt pas ware aanbidding voortbrengen als je hart gericht is op de Heere God. Als je hart vernieuwd is door de Heilige Geest. Het is ook belangrijk dat wat wij geloven juist is. De leer moet gezond zijn. Maar we vergeten niet wat Paulus zegt. In de laatste dagen zullen mensen de rug toekeren van God. En de gezonde leer zullen zij verlaten. En zij zullen duivelse leringen aanhangen. Dus je kunt van het ene geloof overstappen naar het andere geloof. En je zegt, ik ben nog steeds een aanbidder. Maar je kunt God niet aanbidden op een juiste manier als je zijn woord naast je neerlegt. Dus de leer is van eveneens van groot belang. En dat bevestigt Jezus hier in Matthäus 15, vers 8. Dit volk, dan spreekt hij hier over het volk van Israël, dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen. En je zou zeggen, geweldig, ze aanbidden God. Ik hoor ze. De woorden komen over hun lippen. Maar de Jezus zegt verder, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Nou, dat is niet wat God zoekt. Vers 9 zegt, maar tevergeefs eren ze mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Ze onderhouden niet mijn geboden, maar zij houden zich aan leringen die zij zelf hebben gecreëerd. Dus vers 9 zegt maar, tevergeefs eren zij mij, tevergeefs aanbidden ze mij. Dus God zoekt ware aanbidders die hem aanbidden vanuit hun geest, wedergeboren geest. En die hem aanbidden volgens Gods waarheid. He, dus deze twee dingen. Het is belangrijk dat wij dus weten als gelovigen wat die aanbidding betekent. Dat wij pas bekeerden leren die aanbidding. En dat wij samen zo God groot maken in onze samenkomsten. De hele Bijbel, vanaf het begin tot het einde, roept ons op om God te aanbidden. We denken al heel vroeg dat Adam en Eva met God wandelden. En dat is die relatie. We leren al heel vroeg dat Abel God een offer bracht om hem te eren. De hele Bijbel roept ons om God te zoeken, om hem groot te maken. Psalm 150, het laatste psalm, zegt ons, halleluja, loof God in zijn heilige woning. Loof hem in zijn machtig gewelf. Loof hem om zijn krachtige daden. Loof hem om zijn oneindige grootheid. Loof hem met horengeschal. Loof hem met harp en lier. Loof hem met dans en tamboerijn. Loof hem met snaren en fluit. Loof hem met klinkende bekkens. Loof hem met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heer. De psalmist eindigt hiermee. Alles wat adem heeft, loof de Heer. En we merken op, het is eigenlijk een bevel. Loof hem. Sommige mensen zeggen, ja, je kunt niet mensen bevelen om te aanbidden. Ik moet het eerst voelen. Maar wat Jezus ons duidelijk maakt is, aanbidding komt niet uit gevoel. Aanbidding komt voort uit je geest. We moeten God aanbidden in geest en in waarheid. Eigenlijk, als we naar Gods huis komen, dan moeten we al voorbereid zijn om God te aanbidden. Want wat doen we anders in Gods huis? Dus die voorbereiding naar Gods huis is ook belangrijk. Hetzelfde als laten wij bidden, is ook een bevel. Laten wij samen bidden, dan gaan we samen bidden. Laten wij Gods woord lezen, dan gaan we samen Gods woord lezen. En zo is het ook, laat ons aanbidden. Het klinkt als een bevel, maar het is een heilig bevel. Laten wij de Heere God aanbidden. De psalmist zegt, alles wat adem heeft, looft de Heer. Jezus leert ons een mooi gebed. Het wordt genoemd het Onze Vader. En als wij dat gebed onderzoeken, dan zien we dat aanbidding vooraan staat. Het gebed begint met aanbidding en het gebed eindigt met aanbidding. Oftewel, we beginnen met de Heere God en we eindigen met de Heere God. Het is hetzelfde als je toen in een oude tijd naar de koning gaat. Dan maak je een diepe buiging en dan eer je de koning. En dan, ja, je brengt niet eerst je noden bij de koning, maar eerst ga je de koning groot maken. En zo is het ook bij het Onze Vader. En wij komen samen om hem eerst, als we bidden om, dan gaat het allereerst om zijn glorie en heerlijkheid. Jezus zegt, in Matthäus 6, vers 9, bid u dan zo. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Hier staat geen enkel keer over mijn nood, mijn problemen, mijn strijd, mijn ziekte, maar eerst die aanbidding. Uw naam worden geheiligd. Dat betekent, we zetten uw naam apart. Wij richten ons volkomen op die naam. Ik ga niet denken aan mijn problemen, maar ik focus mij op uw heiligheid. Op uw naam. Want daar, op die naam heb ik mijn hoop gevestigd. Uw naam worden geheiligd. En dan hebben we over zijn koninkrijk, uw koninkrijk komen. En uiteindelijk uw wil geschieden, zoals in de hemel zo ook op de aarde. En dan pas komt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dan kom ik met mijn noden. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan eindigt het gebed opnieuw met de Heere God. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat is het onze Vader. Jezus leert ons om allereerst ons te focussen, ons te richten op de Heere God. Op zijn grootheid, zijn koninkrijk, zijn volmaakte wil. En uiteindelijk eindigen wij met eveneens het koninkrijk en zijn kracht en heerlijkheid. Want het gaat om hem. Hij staat centraal. Ook in onze gebeden staat hij centraal. Het is makkelijk om God te aanbidden, om halleluja te zeggen als je op de berg staat. Als het wel gaat met u, dan is het heel makkelijk om God te bedanken, om hem te prijzen. Maar kunnen wij hem ook aanbidden als het moeilijk gaat in ons leven? Als wij door een diepdal gaan, kunnen wij net als toen wij op de bergtop stonden, God aanbidden? Wel, aanbidding is iets wat wij moeten leren in alle omstandigheden. Ook in de moeilijke omstandigheden. We nemen een voorbeeld van een Paulus en Silas. Die uit zijn gegaan om het evangelie te prediken. Maar waar het evangelie gepredikt wordt, daar is snel ook de tegenstander. De duivel. Hij gaat rond om de waarheid te roven van mensen, zodat mensen niet tot bekering komen. En dat gaat zelfs zo ver dat Paulus en Silas gevangen genomen worden en ze werden in de gevangenis geworpen. En voordat ze in de gevangenis werden geworpen, werden ze eerst flink afgeranseld. Handelingen 16 vers 22 zegt ons, en de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, je weet, Paulus vertelt in zijn brieven dat hij verschillende keren 40-1 heeft ontvangen. Misschien heeft hij het ooit gehoord dat die uitspraak tot moes slaan. Iemand tot moes slaan. Nou, dat is wat met hem letterlijk is gebeurd. Ze hebben hem zoveel slagen toegediend. 40 slagen betekent eigenlijk, je bent mors dood. Je bent doodgeslagen. Paulus zegt, 40-1. Ik was half dood. Het was kantje boord. De Bijbel zegt hier, en nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht, dat is het donkerste moment, middernacht. Er is een Bijbelstudie over middernacht. We denken maar aan de 10 maagden. Te middernacht was het geroep van de bruidegom. De bruidegom komt. Te middernacht is een mooi onderwerp. Ook daar, zelfs een enkel woord, daar kun je een Bijbelstudie van maken. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Ja, kunnen wij dat? Wel, Paulus en Silas zijn het bewijs dat het mogelijk is. Als je zo vol bent van God. Zij kwamen niet met allerlei klachten. Heer, wij zijn voor u uitgegaan en kijk eens wat ons is overkomen. We worden hier flink afgeranseld en nou kunnen wij geen kant meer op. Zelfs onze voeten zitten in het blok. Wij kunnen niet eens uitgaan om het evangelie te brengen. Maar dat kwam niet over hun lippen. Wat over hun lippen kwam, was lofgezangen. Wat over hun lippen kwam, was aanbidding. Omstreeks middernacht baden Paulus en Silas. Want ze hebben ervaren de kracht van gebed. Ze hebben ervaren de kracht van aanbidding. En daarnaast hebben ze ingecalculeerd, als je voor God arbeidt, dan heb je te maken met strijd. Dat hebben ze allemaal ingecalculeerd. Ze waren helemaal niet verrast. Zeg gewoon, de andere mensen zouden zeggen, nou, deze zullen heel stil zijn. Maar nee, deze mensen zijn niet stil. Ze gaan juist aanbidden. En het volgende regel zegt ons, en de gevangenen luisterden naar hen. Is dat niet zo dat als wij problemen hebben, wij christenen, dat de wereldling naar ons kijkt om te zien hoe wij met onze problemen omgaan? Gaan wij ook mopperen zoals zij? Komen wij ook in opstand zoals zij? Of wat gaan wij doen? De gevangenen luisterden naar hen. En ik kan me voorstellen dat de gevangenen zich afvroegen, wat hebben deze mensen? Ze zijn net afgeranseld. Je ziet ze als het ware nog het bloed druipen over hun rug en dan gaan ze God groot maken. Wat hebben deze mensen? Is dat niet een geweldige getuigenis? Dat uiteindelijk deze gevangenen open gaan staan. Dat kan niet anders. Deze gevangenen zijn ook gevangenen, maar deze hebben wat anders in zich. Vers 26 zegt ons, en er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden, en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Hier is God aan het werk. Want de deuren springen niet zomaar open. En de boeien waarmee iedereen gebonden is, vallen niet zomaar af. Hier is God aan het werk. Wat wij kunnen zeggen is, aanbidding is zo krachtig. Als wij gebroken zijn, als wij vervolgd worden, als wij in een hoek worden gedreven, als wij begrijpen de kracht van aanbidding, dan zetten wij God aan het werk voor ons. Heer, u bent de Almachtige. U hebt alles onder controle. De mensen denken dat zij, de vijand denkt dat zij alles onder controle hebben, de macht hebben, maar uiteindelijk hebt u, Heer, alle macht. En dan zien we dat God het opneemt voor zijn kinderen. Het is belangrijk dat wij ook die getuigenis hebben. Dat mensen kunnen zeggen, ik heb gezien hoe jij met je problemen omging. En dat zij kunnen zeggen, het heeft mij geraakt. Ik wil eveneens zo'n geloof hebben. En uiteindelijk zien we in dit verhaal dat er een gevangenbewaker tot bekering kwam. Soms weten we niet, Heer, waarom moet ik in een gevangenis terechtkomen? Maar God weet het. We hebben net in het gebed van Jezus geleerd, u wil geschieden. Ja, als ik in de gevangenis kom, heeft God een bedoeling daarmee. En in die donkere nacht kwam een bewaker, een cipier, tot bekering. Niet hij alleen, zelfs zijn hele huisgezin. Ze werden gedoopt. Soms begrijpen wij niet de weg die God met ons mee in wil gaan, maar uiteindelijk heeft hij een geweldige bedoeling opdat zijn naam verheerlijkt zal worden. De cipier en zijn huisgezin gingen uiteindelijk God zoeken en gingen uiteindelijk God aanbidden. Dus God doet dat alles tot zijn eer en glorie. Als wij samenkomen in de gemeente, dan is het belangrijk dat aanbidding een voorname plaats moet hebben in de dienst. Wij komen nogmaals voor de Heere God. God staat centraal. En het is belangrijk dat er een verlangen is van ons kant om God te ontmoeten, om hem groot te maken, om hem eer te brengen. Een verlangen is van groot belang. De psalmist, we kennen dit mooi vers, psalm 42 vers 2. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Wanneer is de dag dat ik voor hem mag staan, vraagt de psalmist. Maar hij spreekt hier uit zijn verlangen. Zijn dorst naar de Heere God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Dorsten wij ook naar God? Is hij ons alles? Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u. Er moet een verlangen zijn. Dus als we in Gods huis komen met dat verlangen om hem te aanbidden, God gaat werken in onze diensten. God gaat grote dingen doen in onze samenkomsten. Als wij komen met die dorst en met dat verlangen. Ik wil gaan naar punt 2. Wat voor redenen hebben wij om God te aanbidden? Voor iedereen is het iets persoonlijks. Dat de ene zegt, nou, ik weet, God is een geweldige verlosser. En natuurlijk, er zijn zoveel redenen, ontelbaar. God kun je niet samenvatten in een kleine box. Dus we hebben duizenden en één reden. Laten we kijken naar enkele redenen. We aanbidden God omdat Hij onze schepper is. Wij geloven God is een creator. Hemel en aarde heeft Hij geschapen tot zijn eer en glorie. Dus wij brengen als schepsel eer aan onze schepper, onze Heere God. Jesaja 25 vers 1 zegt ons: Heere, u bent mijn God. Dat is belangrijk. Dat God bestaat is één ding, maar dat je kunt zeggen, nou, dus hij is mijn God, ja, dat maakt het persoonlijk. Heere, u bent mijn God, ik zal u roemen, uw naam loof ik. Want u hebt wonderen gedaan, uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. U bent mijn God. Dat is een geweldige reden om God te aanbidden. Hij is onze God. Hij is onze almachtige God. Daarnaast kunnen wij zeggen, God is goed. Kunnen we amen zeggen? De Heere is goed en hij is vol goedertierenheid. Waar zouden wij zijn als God niet bewogen was over ons? Maar de Heere is goed. 1 Kronieken 16 vers 34 zegt, loof de Heere. Dat is een reden, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En zeg, verlos ons, o God, van ons heil. En breng ons bijeen en red ons vanuit de heidenvolken. Met wat voor doel? Waarom moet u ons redden? Opdat wij uw heilige naam loven en ons beroemen in uw lof. Heer, bevrijd ons, zodat wij u kunnen aanbidden. Zo kunnen wij op ons beurt zeggen, Heer, als wij ziek zijn, Heer, genees mij, zodat ik u kan aanbidden. Dus genezing zelf is niet een doel, maar dat wij zeggen, Heer, als u mij geneest en wat u ook uw wil is, uw weg is met mij, dat uw naam groot gemaakt zal worden. Nogmaals, het laatste deel van vers 35 zegt, opdat wij uw heilige naam loven en ons beroemen in uw lof. God is getrouw. Hij is eeuwig getrouw. De Bijbel zegt ons dat wij ontrouw zijn, maar dat God getrouw blijft. Ook als wij ontrouw zijn aan Hem. Wij kunnen zeggen, God is genadig. Wat wij niet verdiend hebben, zijn liefde, zijn vergeving, zijn bemoeienissen, dat heeft Hij getoond. En wat wij verdiend hebben, de verdoemenis, het oordeel, dat hebben we niet gekregen. God is een genadige God. God is liefde, zegt de Bijbel. En hij heeft zijn liefde getoond. God heeft niet alleen maar uitgesproken zijn liefde voor ons, maar hij heeft ook zijn liefde getoond in zijn Zoon, Jezus Christus. Hij heeft dat offer gebracht. We danken God voor dat offer. Het beste wat God, wat de hemel had, heeft God gegeven. Hij heeft niet de beste engel gestuurd, maar hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, zegt de Bijbel. En wij danken God daarvoor. Wij prijzen en aanbidden hem daarvoor. Wij danken daarnaast onze Heer en Heiland Jezus Christus, dat hij bereid was om voor ons te sterven. We denken aan dat moment van Jezus in Gethsemane, dat hij tot de hemelse Vader bad en zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Ik kan me dat voorstellen, hij die heilig was, zonder zonde was. En dan nu was het moment aangebroken om onze zonden tot zich te nemen. Ja, hoe is dat? Jezus bad, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Uiteindelijk legde Jezus zich neer bij het besluit van zijn hemelse Vader. Hij wist zijn missie. Namelijk, hij was gekomen om zondaren te redden. En dat is een reden, een grote reden om God, onze Heer Jezus Christus, daarvoor te aanbidden. We danken God voor vergeving van onze zonden. Amen. De Bijbel zegt ons, indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig. Dat hij onze zonden vergeeft. De Bijbel zegt zelfs dat wij nieuwe schepselen zijn. Het oude is voorbij. De aanklager Satan zal proberen het verleden naar boven te brengen. En weet je nog wat je hebt gedaan toen? Dat en dat heb je gedaan. Maar God zegt, het is voorbij. God heeft onze zonden geworpen in de zee der vergetelheid. Bent u niet blij dat u nieuw bent in Christus? Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Nou, daarvoor kunnen wij God danken. Het brengt ons bij punt 3. Nogmaals, er zijn nog 1001 redenen om God te danken. Als u de Bijbel leest, dan komt u telkens dingen tegen en dan zegt u, o Heer, dank u wel. Ook voor uw beloften, voor uw zegeningen, voor uw bemoeienissen. U kunt het zelf aanvullen. Laten we kijken naar aanbidding als wij samenkomen in Gods huis. Nogmaals, aanbidding heeft niets te maken met plaats of tijd. Je bent elke dag, elke seconde een aanbidder. Maar als wij samenkomen in Gods huis, dan zijn we gekomen om hem te eren. We noemen het daarom ook een eredienst. Het is een eredienst. Wij eren onze Heer en God. Nou, laten we dan kijken naar hoe geschiet dat? Hoe kan ik mijn aanbidding uiten naar de Heere God? In aanbidding geven wij ons geheel. Zoals wij gelezen hebben, het volk van Israël zei, maak dan God groot met hun mond. Maar hun hart was ver van de Heere God. Nou, dat is geen aanbidding. Dus in aanbidding, dan geven wij ons volkomen aan de Heere God. Dat betekent mijn geest, mijn ziel en mijn lichaam. Wij aanbidden God met onze geest. Want God zoekt ware aanbidders die hem aanbidden in geest en waarheid. Dus wij aanbidden God met onze geest, kleine g. Onze ziel, daar zit ons verlangen in. En onze ziel verlangt juist om God te aanbidden. Dat gaat allemaal samen. Ons geest aanbidt, onze ziel verlangt naar de Heere God. Dorst naar de Heere God. Waar we ook de psalmist horen zeggen, mijn ziel dorst naar de Heere God. En ons lichaam, ja, wat doet ons lichaam? Ons lichaam drukt uit onze aanbidding. Aan iemands houding kun je zien of die gekomen is om God te aanbidden of niet. Je kunt namelijk in een dienst zitten en alles gaat langs je en je hebt niks ontvangen. Maar je kunt er ook komen op zo'n manier dat je hart staat open voor de Heere en je aanbidt hem en God gaat een geweldig zegen uitstorten over je leven. Dus het gaat gepaard met geest, ziel en lichaam. Laten we even stilstaan bij ons lichaam. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus wij nemen ons lichaam mee, ook naar Gods huis. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. We vinden dat in 1 Korinthe 6, vers 19. Dus wij aanbidden God niet alleen maar met ons geest, maar ook ons lichaam is daar aanwezig. 1 Korinthe 6, vers 19 zegt ons, en of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Dus hier zien we ook, wij zijn een tempel. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wat wij dus kunnen zeggen is, ons lichaam is dus een instrument. Een heilig instrument. Als wij God volgen, als wij God dienen, als wij God bezingen, dan is ons lichaam een heilig instrument. Het is een heilig instrument. Het is zelfs een woning van onze Heer en God. Dus met ons lichaam drukken wij uit onze aanbidding. Romeinen 12 vers 1, u kent dit bekend vers. Paulus zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. In het Oude Testament, als je een offer bracht, was je offer altijd een doodoffer. Het moest geslacht worden. Bloed moest er vloeien. Maar in het Nieuwe Testament komen wij met een levend offer. En Paulus zegt, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. En dan zegt hij, dat is uw redelijke godsdienst. Wij geloven met heel ons hart. Wij belijden God met onze mond. Dus ons lichaam is eveneens een onderdeel van Gods redding. God heeft niet alleen mijn ziel gered of mijn geest levend gemaakt, maar hij heeft ook mijn lichaam, ons lichaam, geheiligd en apart gezet voor zichzelf. Uiteindelijk is ons lichaam een instrument. Colossenzen 3, vers 17 zegt ons: en alles wat u doet met woorden, met ons mond of met daden, met onze handen, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dus als we in God huis komen en we gaan God aanbidden, dan gaan we God aanbidden met geest, ziel en lichaam. We laten ons gedachten niet afdwalen, maar alles is gefocust op de Heere God. Ja, dus alles wat wij doen met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus Christus. Dus ons lichaam dient actief betrokken te zijn bij aanbidding. We zitten niet als een zandzak in de stoelbanken en we kijken maar wat God doet. Nee, we zijn actief betrokken in die aanbidding. Ja, dus daarom, we gaan Psalm 63 lezen. Daar spreekt David nogmaals over zijn dorst. En naar de Heere God. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. David, wat doe je in de woestijn? Je bent koning. Maar hier is David die op de vlucht is gegaan, geslagen. En nu is hij in de woestijn. Maar daar in de woestijn, dan bidt hij niet God voor bevrijding of verlossing. Maar hij zegt: o God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Ja, in die woestijn ervaart hij de dorst in zijn mond. Maar hij zegt: Heer, in deze woestijn van mij dorst mijn ziel naar u. Mijn verlangen naar u is alleen maar groter geworden. En hij zegt: mijn lichaam verlangt naar u. Mijn ziel dorst naar u en mijn lichaam verlangt naar u. Hij neemt zijn lichaam mee in die aanbidding. Heer, mijn lichaam verlangt ook naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Vers 3 zegt: zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Ziet u, onze mond is een onderdeel van ons lichaam. Mensen zeggen: ja, niemand hoeft te weten hoe ik God aanbid, er hoeft niemand te horen. Maar wij uiten onze aanbidding ook met onze mond. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Aanbidding is hoorbaar. Je prijst God met je lippen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Dus David neemt zijn mond en met zijn mond aanbidt hij de Heere God. En hij zegt: Heere, ik zal mijn handen opheffen naar u. Nou, waar duidt dat opheffen van handen nou? Waar duidt het nou op? De Bijbel laat ons zien dat in het Oude Testament, dat de priesters allerlei soorten offers kenden. En een ervan is het hefoffer. Als je met je oogst bij de priester kwam, je hebt net graan binnengehaald, en dan breng je het eerste deel eerst bij God. En daar werd graan opgeheven, en dat is een hefoffer. Om te danken de Heere God voor de oogst die je mocht binnenhalen. Het opheffen van handen staat symbool van dank. Heer, ik dank u. Hier is mijn dank. Je uit het met je mond. Je aanbidt God met je geest. Maar je handen of je lichaam is bij betrokken. En zegt: Heer, hier is mijn dankoffer. In Pinksteren heffen wij daarom onze handen op. Het is niet zomaar iets. In de wereld doen ze dat ook. Maar daar hebben ze andere redenen voor. Maar wij aanbidden God en wij heffen onze handen op omdat het Bijbels is. De psalmist zegt: Heer, ik zal mijn handen opheffen naar u. Ik zal hier mijn lofoffer brengen, mijn hefoffer breng ik bij u, voor uw troon. Dus zo hebben wij ook allerlei symbolieken in onze aanbidding. Als wij hebben over klappen, dan is dat symbool voor eer brengen aan de koning. Als de koning komt en mensen zijn blij, dan klappen ze voor de koning. Nou, wij klappen voor onze koning der koningen. Amen. Voor onze Heer der Heren. Dus de Bijbel zegt ons, per Psalm 47, alle volken klap in de handen. Niet om kabaal te maken, niet om zomaar geluid te maken, maar om God te eren. Alle volken, klap in de handen, juich voor God met luide vreugdezang. Hier is de reden, want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot koning over de hele aarde. Is de Heere God uw koning? Amen, hij is onze groot koning. En daarom heffen wij onze handen op en daarom klappen wij ook, namelijk om hem eer te brengen. Juich voor God met luide vreugdezang. Er moet blijdschap zijn in Gods huis. Als wij samenkomen, moet er blijdschap zijn, want onze God is groot. Hij is een levende God, hij is geen dode God. Hij is een God van goedertierenheid, van genade, van liefde, van bewogenheid. Er moet blijdschap zijn in Gods huis. De Bijbel zegt zelfs, de vreugde des Heren is onze kracht. Dat is onze kracht. Als mensen hier komen zonder God, ze zijn op zoek, dan zien ze uw blijdschap en dat is onze kracht om te getuigen. Het is ons een kracht voor onszelf, maar het is ook tegelijkertijd een kracht voor die mensen. Hé, die blijdschap wil ik ook. Wat hebben jullie? Dus laat de blijdschap zijn in het huis van de Heren. Als wij staan, dan is het eveneens een symbool voor eerbied en respect. Als wij staan in onze aanbidding. Als er een rechtszaak is en de rechter komt binnen, dan wordt er gezegd, iedereen opstaan. Voor wie? Ja, voor de rechter. Dat toont respect. En als wij staan, dan staan wij voor onze Heer en God uit respect voor hem. We hebben een broeder, hij is nu bij de Heer. Broeder William Schultz. Hij was 93 jaar toen hij stierf. Hij zat altijd voor bij ons in de gemeente. Hij zat voor. Maar de hele dienst, onze zangdienst, duurt 45 minuten. Alleen maar zingen en aanbidden. En opa Schultz staat vooraan als de oudste in onze gemeente. En dan staat hij 45 minuten lang. Hij zegt, als ik ga zingen, als ik God ga aanbidden, moet ik staan. Dan moet ik staan. Mijn moeder is 88. Ze wordt dit jaar 89. Als zij aanbidt, dan staat ze in de dienst. 45 minuten lang. Het is voor respect voor de Heere God. En daarnaast, wij zitten al te lang, wij mensen, of niet? In onze auto, achter ons computer, achter de tv, achter onze krant. Wij zitten al te lang. Nu wordt er zelfs gezegd, zitten is het tweede roken. Roken is dodelijk. Maar zitten is eveneens dodelijk. Als je de hele dag zit, je bloedcirculatie is niet goed. En dat doet de mens niet goed. Dus staan is beter dan zitten. Ik neem u mee naar het vers, Psalm 134, vers 1. Kom, loof de Heere. Alle dienaren van de Heere, u die nacht aan nacht in het huis van de Heere staat. U bent bekend met de leer van de tabernakel. Alle onderwerpen, voorwerpen in de tabernakel is ons uitgelegd. Als je in het heilige komt, dan heb je de tafel met toonbroden, dan heb je de kandelaar, dan heb je het wierookaltaar. Je hebt een tafel, maar je hebt geen stoel. In het heilige is er geen stoel, maar je staat voor de Heere God. In het heilige der heiligen is er geen stoel, je staat voor de almachtige God. Kom, loof de Heere, alle dienaren van de Heere, u die nacht aan nacht in het huis van de Heere staat. Zie, als wij samenkomen in Gods huis om hem te aanbidden, dan staan we. Ons lichaam dwingen wij om op te staan voor de Heere God. Het gaat om de Heere God, de Almachtige Koning. Als u niet kan staan vanwege, ja, misschien heeft u een zwakheid in de benen of wat dan ook, dan is dat begrijpelijk. Maar als wij gezond zijn, en we hebben de kracht, het vermogen om te staan, laten we staan voor de Heere. Ziet u, als wij kijken naar concerten van jongeren, dan staan ze uren voor hun God. En als wij kijken naar hoe zij uitbundig zijn voor hun God, dan mogen wij niet achterblijven voor onze almachtige God. Amen. Dat wij zeggen, Heer, u breng ik alle eer. Deze 2 uren op zondag, dat is uw uur. Dan wil ik me volledig geven aan u, dat uw naam groot gemaakt zal worden. Er zijn zoveel vormen van aanbidding. Aanbidding betekent eigenlijk je voorover buigen. Diep buigen voor de Heere God. Zoals men boog voor de koning. Zo mogen wij buigen voor de Heer. En je hebt allerlei vormen van aanbidding die wat de Bijbel ons geeft. De psalmist is vrij. Vroeger werd gezegd, je mag niet met allerlei instrumenten in de kerk komen. De psalmist zegt, nou met cymbalen, met fluit, met alles. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Dus wij maken zelfs gebruik van instrumenten om God groot te maken. Waarom niet? Muziek was geboren in de hemel. Satan is een imitator. Hij maakt nou gebruik van muziek om de wereld voor zichzelf te winnen. Maar wij gelovigen, wij maken gebruik van muziek om God groot te maken, om hem te aanbidden. Het is belangrijk om voorbereid in Gods huis te komen. Er zijn sommige mensen die onvoorbereid in Gods huis komen. En in plaats van dat ze een zegen ontvangen, gaan ze naar huis leeg. Ze hebben niks gehoord of ze kunnen niet de boodschap terugvertellen. Of ja, wat was voor niets te vergeefs. Nou, dat zou jammer zijn. Het is belangrijk dat als wij naar Gods huis gaan, dat wij ook geestelijk ons voorbereiden. Dat wij zeggen, Heer, ik kom voor u. Ik ga me niet storen aan wie dan ook. Ik ben gekomen alleen voor u. U staat centraal en u wil ik aanbidden. Ook als het niemand aanbidt, zal ik u aanbidden. Ik zal u prijzen. Psalm 95 als laatste. De Bijbel zegt, kom. Het staat hier als een soort bevel, kom. Dus als er opgeroepen wordt om te aanbidden, bijvoorbeeld door de worship leader, laten we God aanbidden, dan krijgt iedereen de kans om God te aanbidden en dat wij ook daarin samen in opgaan. Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere. Laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een lofzang. Je bent nog niet bij hem, maar ja, laten wij hem tegemoet gaan met een lofzang. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Hier is weer een reden waarom. Want de Heere is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. Dus je komt voorbereid. Je gaat naar het Godhuis met gejubel en gejuich, zegt de psalmist. Dus je gaat niet met gemopper naar Gods huis. Niet met een ruzie naar Gods huis. Maar met voorbereid hart gaan we naar Gods huis om hem hier eer te brengen en hem te prijzen. Amen.